gebeurd is. We hebben gewoon geprobeerd om in een huis te gaan wonen. En binnen de kortste keren rijden tanks door je straat.
Maar je zit er nog.
We zitten er nog en we zullen er blijven zitten. BMW hebben op geen enkele manier geprobeerd met ons te praten, met ons een gesprek te beginnen. Ze zijn niet ingegaan op wat wij naar voren gebracht hebben. Op geen enkele manier. Hoe kun je praten over een gesprek? Vanmorgen was er een journalist die aan ons vroeg, terwijl we op het balkon stonden te schrijven naar de tanks, of er iemand was die nog redelijke woorden kon zeggen. Terwijl redelijkheid op dat moment en daar helemaal niet kan bestaan. Ik ben ontzettend boos dat er op deze manier over ons heen gelopen wordt. Ook, ik ben ook ontzettend boos op de kranten die op een manier over ons schrijven waar niets van klopt. Onze kamers die lagen vol met appels, sinaasappels, met brood. Van alle kanten werd het aangesleept. De hele actie die werd door het volk gesteund. Het was duidelijk. En dan toch nog het leger in je straat. Het is ongelooflijk. Het is zo'n contradictie die ik heb meegemaakt, die ik nog meemaak. Van aan de ene kant oorlog en aan de andere kant een stuk solidariteit, een stuk warmte. En ik weet niet goed van wat ik er allemaal mee aan moet. We zitten nog in het huis en we blijven er wonen. En de strijd gaat door. Het is ook een zaak van iedereen. Het gaat om de woningnood. Dit was een groepje mensen dat gewoon probeerde te gaan wonen in een huis dat al jaren en jaren leeg stond. En op allerlei manieren is er geprobeerd ons eruit te krijgen. Dit zijn oorlogspraktijken met tankswerk.
Woensdag 12 maart 1980 wordt er in de gemeenteraad nagepraat over de Vondelstraat. Hans van der Boom.
Els Achterribbe besloot haar verhaal ook met het afkeuren van het door burgemeester en wethouders gevoerde beleid. Sterker nog, zij diende namens de PSP een motie in waarin staat dat de burgemeester door het stellen van een ultimatum tegen de wil in van de in de commissie openbare orde gebleken raadsmeerderheid in de op gang gekomen de-escalatie heeft doorkruist. De motie spreekt uit dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur en verzoekt de burgemeester daaruit de consequenties te trekken. Dit is dus een motie waarin de burgemeester gevraagd wordt op te stappen. Dat klinkt erg hard, maar deze motie zal zeker niet worden aangenomen, omdat u al heeft gehoord dat PvdA, CDA en VVD zich achter het beleid van het college en dus van de burgemeester hebben gesteld. En dat is nog altijd de meerderheid. Ik zei al dat Groothof namens de VVD nog even het woord voerde en hij had één concrete vraag aan de burgemeester. Er is namelijk op een gegeven moment overleg op gang gekomen op de vrijdagavond tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en de gemeente Amsterdam. Kwam dat nou uit van het ministerie of ging dat uit van de gemeente? Luistert u naar het antwoord van burgemeester Polak.
In die zin dat de stad, de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, en ik dacht zelfs dat u er zelf bij geweest bent, aan het eind van de vrijdagavond, dus het was dus niet de minister, maar de secretaris-generaal, aan het eind van de vrijdagavond mij gebeld heeft met de vraag, wat is er aan de hand? Mm-hmm.
De secretaris-generaal belt op met de vraag, wat is er aan de hand?
Tot slot van deze 4 uur durende uitzending over de Vondelstraat kijken we met enkele betrokkenen 5 jaar terug.
Nou, wat ik me altijd zal blijven herinneren, dat wist ik toen al, was het geluid van die stoeptegels die op een hoop gegooid werden. Ja, en een straat vol mensen. En niet slapen en spanning. ME.
Peter. Hij is nog de enige die sinds de kraak in 1980 in het pand aan de Vondelstraat woont.
Tot 4 uur is dit Het Spoor. Het Spoor. VPRO-verslaggevers op onderzoek naar vergeten of weggemoffelde zaken. Zien we op vrijwel alle maatschappelijke terreinen het gezag van autoriteiten afkalven, zo niet dat van de rechters? Wie zijn het die recht spreken? Hoe denken ze? Door wat voor zaken worden ze beïnvloed? Het Spoor dringt door in de moeilijk toegankelijke wereld van de rechters.
Ik zweer dat ik getrouw zal zijn aan de koningin en dat ik de grondwet zal onderhouden en nakomen. Ik zweer dat ik middelijk, nog onmiddellijk, onder welke naam of voorwendsel tot het verkrijgen mijner aanstelling aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, nog zal geven of beloven. En tenslotte, ik zweer voorts mijn post met eerlijkheid, nauwgezetheid en onzijdigheid, zonder aanzien van persoon, te zullen waarnemen en mij in de uitoefening mijner bediening te zullen gedragen zoals een braaf en eerlijk rechterlijk ambtenaar betaamt.
De kantonrechter in Amsterdam die had zo graag dat wij in toga kwamen en hij was anti-toga. En toen kwam hij binnen en in zijn gewone kostuum en toen zei de kantonrechter: meneer, uw toga. Waarop hij antwoordde: ach, meneer de kantonrechter, als vrouw Justitia zo blind is als wij denken, zal ze ook wel recht doen als ik mijn toga niet aan heb. En het vervelende is dat je nou soms af en toe het gevoel hebt dat die blinddoek van Justitia een beetje afzakt, ziet u?
Ik bemoei me altijd met politiek. Dat is, u denkt maar dat een rechter zich niet met politiek bemoeit. Maar in feite bemoei ik me daar wel mee. Ik denk dat rechtspraak en politiek veel meer met elkaar gemeen hebben dan men geneigd is te denken.
Dan moeten we er meer aan doen om te zorgen dat die witte boerencriminaliteit dan eens een keer wel ontdekt wordt en dat die mensen wel vervolgd worden. Dan zit daar de fout. Dan zit de fout niet in datgene wat er wel gebeurt in de rechtspraak, maar dan zit er de fout in datgene wat niet gebeurt, omdat die bewuste zaken niet aan de rechter worden voorgelegd.
Ik heb nog een periode meegemaakt dat men het inderdaad niet wilde hebben over een onderwerp als salaris.
Vond men ordinair.
Dat vond men beneden de waardigheid van de stand van leden van de rechterlijke macht. Ik geloof dat die periode voorbij is. Dus daar durft men het wel over te hebben op dit moment. En ook de vereniging durft het daarover te hebben. Dus in zoverre is het woord vakbond niet vies.
Komt u even naar voren. U bent dan Snoijmeijzer, klopt dat? Ja, en waar bent u geboren? Ik heb hier staan, 6 september 1963, klopt dat? Klopt. En van beroep bent u monteur. En waar woont u? U woont dus in Gaande. Ja, goed. U wilt wel goed opletten op wat we allemaal zullen bespreken vanmorgen. U bent niet tot antwoorden verplicht, maar u mag natuurlijk wel antwoorden. Eerst krijgt nu de officier het woord voor de voordragende zaak. En daarna gaan we onderzoeken wat er van waar is. Als u het prettig vindt, mag u gaan zitten.
Ja, meneer de politierechter. De verdachte die moet voor u terecht staan omdat hij in Noordwijk op 3 juni van het vorig jaar een barbezoeker heeft mishandeld. En dat heeft hij gedaan door die man te slaan en te schoppen.
Goedemiddag. Ons land telt op dit moment 717 rechters. Rechters worden benoemd door de koningin en er wordt van hen verlangd dat ze onafhankelijk en onpartijdig recht spreken. Dat is een niet geringe opgave. Toch behandelen de Nederlandse rechters bij elkaar zo'n slordige 700.000 zaken per jaar. Die rechtszaken variëren van een ruzie over buurmans boom die alle zon uit uw kamer haalt, tot uw strafrechtelijke veroordeling omdat u uw schoonmoeder om het leven heeft gebracht. Daartussenin treffen we nog zaken rondom ambtenarenstakingen, hordes echtscheidingen en niet betaalde parkeerbonnen. En zo kunnen we nog wel even doorgaan, want het is zo gek niet of het kan inzet zijn van een civiel dan wel strafrechtelijke rechtszaak. Er zijn weinig mensen die nog nooit met het gilde van toga en bef van doen kregen. Toch weet bijna niemand wat er in deze wereld van onkreukbare rechtschapenheid omgaat. Hoe denken rechters eigenlijk? Wat voor soort mensen zijn er die recht spreken over anderen? Door wat voor zaken worden ze beïnvloed? Vrijwel alle autoriteiten en hoogwaardigheidsbekleders, van dominee tot en met politicus, zijn sinds de jaren 60 wel een keer van hun voetstuk afgekieperd. Zo niet de rechters. Hun gezaghebbende rol als verkeersagenten van de samenleving is juist sterk toegenomen. Steeds vaker spreken ze recht in conflicten tussen burgers onderling of tussen burgers en de overheid. En ook steeds vaker zijn rechters geroepen om namens de samenleving burgers te straffen. Er is dus alle reden om u deze en volgende week een kijkje te gunnen in de moeilijk toegankelijke wereld van de rechters.
In ons land kennen we het systeem van de trias politica, het systeem van gescheiden machten. De volksvertegenwoordigers maken de wetten, de regeringen, provinciale en plaatselijke besturen voeren die wetten uit, de rechters tenslotte toetsen maatschappelijke gebeurtenissen aan de wetten en regels. Slechts zelden horen we kritiek op de uitspraken van rechters. Op die regel is één uitzondering, en dat is wanneer het strafzaken betreft. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking vindt dat inbrekers, vandalen, moordenaars, heroïnehandelaren, witte boordencriminelen en dronken automobilisten, om er maar eens een paar te noemen, zwaarder gestraft moeten worden. De rechters van tegenwoordig zijn te mild. Ze houden te veel rekening met de sociale omstandigheden van de misdadigers. Zo hoort men alom. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en tevens president van de Haarlemse rechtbank, meneer Van der Haak, reageert fel.
Men moet zich afvragen of dat hardere straffen, of dat inderdaad een maatschappelijk rendement heeft in de zin van dat de samenleving er beter
van
wordt.
Vind ik ook, maar mijn vraag aan u is, in hoeverre speelt dit door bij rechters? Die druk vanuit de samenleving van rechters treedt nou eens op. Nou, okay. Doe nou eens wat.
Ongetwijfeld realiseren rechters zich dat die druk bestaat, maar rechters realiseren zich daar tegenover zeer wel, wat ik zojuist zei, dat je niet aan deze druk die wordt ingegeven alsof dat het nou zou zijn, moet toegeven.
Dat was kort maar krachtig. Maar we zullen de mening van Van der Haak nog vaker horen in dit programma. Als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Rechtspraak vertegenwoordigt hij zo'n beetje het gemiddelde denken binnen de rechterlijke macht. Voor alle duidelijkheid, in deze serie over de rechterlijke macht, dat is de verzameling officieren van justitie, rechters en griffiers, beperken we ons tot de rol van rechters. Rechters vormen een elite. Veel dubbele namen en adellijke titels. Mensen die uit de bourgeoisie komen stromen sneller door naar het ambt van rechter dan kinderen van ongeschoolde arbeiders. Ook zou je soms gaan denken dat het rechtspreken over anderen erfelijk is. Bijna altijd is er wel een vader of een opa die ook al lid was van de rechterlijke macht. En toch gaat de koude kaksfeer er langzamerhand wel iets af. Neem bijvoorbeeld meester De Waard, beter bekend als Romke De Waard. Hij is 65 jaar en sinds 1978 raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden, het hoogste rechtscollege dat ons land kent. Zijn loopbaan in de rechterlijke macht begon hij in 1949, toen hij substituut griffier bij de rechtbank in Amsterdam werd. Meester De Waard, zoals we hem eigenlijk behoren aan te spreken, meester De Waard komt uit een progressief nest. Zijn vader, een advocaat, droeg altijd een gebroken geweertje op zijn revers en verdedigde vooral dienstweigeraars. Romke De Waard heeft altijd een intense liefde gekoesterd voor draaiorgels en voor de mensen die bij die draaiorgels horen. Hij was de oprichter van het museum van speelklok tot pirament. Een rechter die met zijn voornaam bekend staat. Dat is iets bijzonders.
Dat is een Gronings, Romke?
Dit is Friese naam. De naam Romke is een Gronings-Friese naam. Komt in het noorden van het land veel vaker voor. Maar doordat ik ook wel bijaardconcerten geef en ook in de draaiorgelwereld wel met mijn voornaam wordt aangesproken, is mijn voornaam wat bekender geworden dan in het algemeen bij rechters en leden van de rechterlijke macht het geval is.
En gewenst is ook?
Er is wel een periode geweest dat er toen bezwaren tegen gemaakt zijn.
Oh ja?
Ja, het was met name een officier van justitie in Amsterdam, de heer Tonkens destijds, die dan de voorlichter was voor de pers, die een keer op een persconferentie heeft gezegd dat hij toch uitdrukkelijk de journalisten verzocht rechters niet bij hun voornaam in de krant te noemen. Hmm. Want hij noemde dan speciaal meester Romke de Waard. Nou, dat komt niet te pas, zei hij. Die naam Romke, die speelt helemaal geen rol. Rechters worden bij de achternaam genoemd. Hmm. En toen heeft Harry Knap, die heeft daar een artikel over geschreven onder het hoofd verouderde pretenties. En die zei, ja, dat is allemaal de kif. En dat komt omdat deze officier en vele anderen niet zelf op de muntoren spelen en geen wielen van draaigros hanteren. Hè. En wanneer iemand nou een zekere bekendheid heeft gekregen met zijn voornaam, nou, waarom zouden we hem dan niet zo mogen noemen? Zo werd er destijds wel over geoordeeld. Hè. Destijds waren veel collega's hadden de opvatting van de hele persoon van de rechter doet eigenlijk niet ter zake. Hè. Hij is magistraat, hij doet zijn werk en zijn werk is belangrijk. Maar ja, hoe hij nou precies heet en wat zijn persoonlijke achtergronden zijn, nou, dat speelt voor de rechtspraak helemaal geen rol. Dus bemoei je daar nou maar liever niet mee. Maar ja, in diezelfde tijd kwam er ook een stroming bij sommige journalisten en een van de belangrijkste vertegenwoordiger daarvan was Jacques van Veen, journalist van Parool, die zei van ja, maar juist de persoonlijke aanpak van sommige rechters trekt de aandacht. En dan is het de taak van de journalist ook daarop te wijzen hoe verschillende rechters van persoon tot persoon soortgelijke problemen toch op een verschillende manier aanpakken. En dat zijn nuanceringen die binnen onze rechtspraak toch ook van belang kunnen zijn. Ja. En dan vind ik dat in zo'n verband ook de naam van de betrokken rechter wel degelijk functioneel is.
Hoe verschillende rechters van persoon tot persoon soortgelijke problemen toch op een verschillende manier aanpakken. Dat is ook ongeveer wat we in dit programma beogen te onderzoeken. Daarvoor moet je met veel verschillende rechters praten. Vandaar dat we Romke de Waard even verlaten om bij de president van de Amsterdamse rechtbank, meester Ascher, Ben Ascher om precies te zijn, op bezoek te gaan. Werken de meeste rechters in Nederland nog steeds thuis bij gebrek aan een eigen kamer op de rechtbank? Zo niet president Ascher. In een van de uithoeken van zijn mini-balzaal staat hij ons openhartig te woord. Overigens pas nadat hij telefonisch ruggespraak heeft gehouden met de voorzitter van de standsorganisatie, meneer Van der Haak. Maar ja, die kende ons al en kon dus moeilijk bezwaar maken. Vooruit dan maar. Ascher behandelt als president van de rechtbank vooral veel kortgedingen. Het volle leven trekt in kortgeding aan je voorbij. Tante Mien uit de saneringswijk, de vreemdeling die wil blijven, de vakbond die niet mag staken. Juridische cash and carry uit de vonnissenfabriek om een beetje vrede te stichten. Zo omschreef Joop van Schie het ooit in de Volkskrant. Juist bij een kortgeding komt het erg aan op de persoonlijkheid van de rechter. Aan Ascher de vraag welke eigenschappen hij voor een rechter van belang acht.
Nou, afgezien van het feit dat ik denk dat iedere beroepsuitoefenaar integer moet zijn, en dat geldt voor de advocatuur en voor het notariaat en voor de medicus en dus ook voor de rechter, denk ik dat een rechter, en zeker een kort gedingrechter, een creatieve fantasie moet hebben. Hij moet beseffen dat procederen een middel is en niet een doel in zichzelf. Dat procederen een middel is om menselijke conflicten tot een oplossing te brengen. En kortgedingrechter die beslist geen juridische geschillen, die probeert oplossingen aan te dragen in menselijke conflicten. En dat is dus eigenlijk, hij moet dus eigenlijk het vermogen hebben om juridische problemen te reduceren tot datgene wat ze eigenlijk zijn geweest, ruzies. Een rechter zegt vaak, als een procespartij wat zegt, ja, mevrouw of meneer, wat u nou zegt, dat vind ik erg interessant, maar daar gaat het vandaag niet over. Als een rechter dat zegt, dan hoort dat voor hem een signaal te zijn dat hij op de verkeerde weg is. Rechter en partijen moeten over dezelfde dingen praten. En het is de kunst van de rechter, en dat is echt een kunst, om te trachten door alle ingewikkeldheden van juridische argumentatie dat eigenlijke geschil tussen partijen in het oog te krijgen en vast te houden. Ik denk dat een rechter niet veel hoeft te weten, maar dat hij veel moet kunnen begrijpen. Dat is voor mij het wezen van de zaak.
Dat is belangrijker dan de wetstekst staatsmacht kennen.
Ja. Ja, ik zie in de kennis van de wet voor de kortgedingrechter maar een bescheiden taak. Er zijn hele knappe koppen die dat kunnen doen. En die hebben we in de rechtbank ook nodig. Er zijn natuurlijk ook een heleboel geschillen die op dat juridische niveau tot een oplossing en tot een eind moeten worden gebracht. En daarvoor is een hele grote en brede en diepe kennis van de wet en van de rechtspraak en van de rechtsgeleerde boeken noodzakelijk. Maar niet voor de kortgedingrechter. De kortgedingrechter is een deskundige en is een specialist in beslissen. Want dat is een eigenschap die ik nog niet genoemd heb, maar die ontzettend belangrijk is voor de kortgedingrechter. Hij moet een beslissing durven nemen. In de wetenschap dat als hij dat niet doet, dat hij ook een beslissing neemt. Niet beslissen is ook beslissen, maar slecht.
Maar u twijfelt toch wel eens?
Ja. Ja, over de procedure van Marga Minko, die ik net heb moeten beslissen. Daar moet ik zeggen dat ik een heel moeilijk beslissingsproces door ben gegaan voor mezelf. Omdat dat natuurlijk eigenlijk niet was een juridisch conflict, maar een menselijk conflict tussen twee volstrekt integere standpunten. En dan twijfel je, en aan sommige zaken blijf je twijfelen. Maar dat neemt niet weg dat je tot taak hebt te beslissen en dat je van je problemen die je met je beslissing hebt ook weer afstand moet doen, omdat je weer schoon moet zijn voor een volgende zaak. He, dat gaat met honderden zaken per maand. Er zijn zo'n 1500 kortgedingen per jaar.
Wat speelt een rol als u twijfelt? Wat speelt dan een rol bij uw keuze? Kiest u dan sneller voor de sociaal zwakkere partij?
Dat geloof ik niet. Wel, ik geef wel vaak sociaal zwakkere gelijk, maar niet vanuit een zekere paternalistische behoefte om die zwakkere te beschermen, maar omdat ik vind dat hij gelijk heeft. Dat is heel wat anders. Ik heb nog nooit iemand gelijk gegeven omdat ik hem zielig vond. Ik heb nog nooit iemand gelijk gegeven omdat ik dacht, man, je hebt eigenlijk ongelijk, maar ik vind dat ik je nou maar eens in bescherming moet nemen. Ik heb uitsluitend mensen gelijk gegeven omdat ik vond dat ze het hadden.
Maar u heeft net gezegd dat u wel eens twijfelt.
Een rechter die niet twijfelt voor zijn vonnis, dat is een man voor wie ik heel erg bang ben. Ik ben heel bang van de mensen die zo zeker van zichzelf zijn. Ik geloof dat dat heel gevaarlijk is. Want die zekerheid die stoel je waarschijnlijk op heel gemakkelijke oordelen uit het milieu waaruit je zelf voortkomt. De zekerheid zoals je die van thuis hebt meegekregen. En dat is een gevaarlijke zekerheid voor zover je die wil overplanten op de verhoudingen tussen andere mensen. Het is juist dat je dat inlevingsvermogen in zaken van anderen, dat brengt vanzelf mee, naar mijn mening moet dat meebrengen, een grote terughouding bij het vaststellen van wat norm is en wat normaal is. En uit dien hoofde ontstaat twijfel. En die is dus niet een bewijs van zwakte, maar die twijfel is uitermate functioneel en die correspondeert met de behoedzaamheid waarmee de rechter telkens weer een heel stuk hem onbekend terrein betreedt.
Jaarlijks komen bijna 500.000 mensen strafrechtelijk met de rechter in aanraking. Dat kan variëren van een eenvoudige winkeldiefstal tot een meervoudige moord. Een programma over rechters zou niet compleet zijn als we ook niet bij de consument van het strafrecht, de biasklant, te raden gingen. Maar hoe kom je de gevangenis binnen om gedetineerden te interviewen als er op het ministerie van Justitie in Den Haag allemaal vervelende ambtenaartjes zitten die contacten tussen journalisten en gedetineerden systematisch proberen te verhinderen? Terwijl de directeur van de desbetreffende gevangenis geen enkel bezwaar had tegen onze komst, verhinderde het smoesjesministerie het interview omdat het te veel onrust in de gevangenis zou veroorzaken. Vandaar dat we uitweken naar een groep ex-gedetineerden actief in het voorlichtingsproject Delinquent en Samenleving. Dit voorlichtingsproject beijvert zich om vooroordelen tegenover biasklanten bij het publiek weg te nemen. Aan de tafel zitten Ari, Ad, Ijfje en Co. Hoe denkt de gemiddelde biasklant over de man die hem in de lik heeft doen belanden? Ad begint.
Ik ben al 3-4 keer veroordeeld. En alle 4 die veroordelingen, dat waren voor geweldsdelicten. Ja. Wat mij dus opvalt in het strafrechtsysteem zoals het door rechters wordt toegepast, is dat er van tevoren eigenlijk heel weinig te zeggen valt over eisen, uitspraken, gissingen. Ja, ik heb één keer 6 maanden gezeten, 1 keer 9 maanden, de laatste keer heb ik 7 maanden gezeten. Maar voor, dat maakt niet zoveel uit.
Hoe kijk jij nou, je hebt een keer of 4 of meer keren voor de rechter gestaan. Ja. Die rechter kan jou maken en breken op zo'n moment. Hè? Hij kan je een vreselijk oren naaien.
In feite wel, als je dus, ja, er is een rechter in Amsterdam. Meester S, zullen we maar zeggen.
Dat zal vast sluiten wel zijn.
Nou nee, het is dus niet sluiten. Ja. Ja. Maar die man die doet dus zijn naam eer aan. Ja, want diezelfde
slachter.
Ja, slachter, ja. En helemaal nergens begrip voor hebben. Mm-hmm. Wat dat betreft heb ik puur een mazzel gehad. Ik had de allerlaatste keer had ik mevrouw. Nou, hoe heet ze ook alweer? Schademurig? Nee, Schademurig had ik niet. In ieder geval, ik had een vrouwelijke rechter. Ik zit eventjes op de naam te praktiseren, maar misschien dat ik er later nog eens een keer om kom. Nou ja, goed, het was een heel schappelijk mens. Ze liet je echt helemaal uitpraten. Ze liet je echt datgene vertellen wat er die avond dus gebeurd was. Mm. Ja, ze had overal begrip voor. En dat ik dus ook een vriendin had, een Zuid-Amerikaanse vriendin. Dat vond ze dus ook heel erg goed om mij in de toekomst weer te kunnen beter te kunnen
pushen.
Resocialiseren, ja. Een soort gereed maken voor de maatschappij. Ja. En dan heeft ze dus ook in de uitspraak heeft ze daar rekening mee gehouden.
Ja. Even naar de enige vrouw in dit gezelschap. Overigens heel verbazingwekkend om een vrouw. Want vaak als je met mensen die in de gevangenis hebben gezeten wil praten, dan zijn er bijna altijd mannen. Hoe heet die ook alweer?
Ivy.
Ja. Ivy, jij eigenlijk zit je nog in de gevangenis? Hè?
Ja, ik zit nog. Ja, dat klopt.
Maar hoe kun je dan toch hier zitten?
Nou, als je een straf hebt langer dan 9 maanden, dan kom je de laatste 5 maanden in aanmerking voor wekelijks weekendverlof en buitenwerk.
Ja, ja.
Nou, ik was te gelukkiger om langer dan 9 maanden te hebben. En ik kom in aanmerking voor buitenwerk.
Ja.
En delinquentie in samenleving is dus het project waar ik mijn buitenwerk heb voor de laatste 5 maanden.
Ja. Lijkt me heel nuttig. Maar even ter zake. Over rechters. Hoe kijk jij tegen rechters aan?
Ja, dit is het meest vreemde soort mens wat ik ooit ben tegengekomen, moet ik je eerlijk zeggen.
Oh.
Nou, ik had een rechtszaak. Dat duurde bijvoorbeeld de eerste. Ik ben 2 keer voor dezelfde zaak voorgekomen. Waarvan de eerste rechtszaak 5 uur duurde en ik dus op het laatst pas aan het woord kwam. En toen al zo moe was dat ik werkelijk niet meer wist waarover het ging en over wie het ging. Dus ook daar helemaal niet gebruik van gemaakt heb. En ik vond het een beetje enge mensen. Ik vond ze een beetje griezelig. Ze hadden een hele hoop dingen over mij gelezen. Ze ventileerden ook wel hun mening waar ik nou niet direct van ondersteboven liep. Eentje, ja, nee, ik kon me er niet mee.
Maar hoe griezelig? Griezelig in de zin van dat ze zoveel macht hadden? Of ja, voor je het oude vieze mannen?
In de zin van dat ze zoveel macht hadden. Die man die kent mij helemaal niet. Die ziet me dan 1 dag 5 uur. Maar die spreekt wel 2 of 3 jaar over mij uit. Ik vond het echt. Ja, en ik had daar zo weinig zelf in te zeggen. Ik bedoel, mijn rechtszaak duurde echt ontzettend lang, vond ik. Te lang. Dus ik kon het niet meer volgen. En dan schijnt daar toch iemand bij te zitten die het wel kan volgen en die daar dus een eindoordeel over heeft.
Ja.
Vond ik heel eng.
Ja.
terug naar de andere kant van de groene tafel. De denkwereld van de rechter. Utrecht. Zomaar een kantonrechter. Meester M.E. J.J. Buurlage, 68 jaar. Met recht een oude rot in het vak. Terwijl onze auto in de parkeerbemeterde binnenstad een parkeerbon oploopt, ook een manier om uiteindelijk met hem in contact te komen, betreden we zijn holklinkende kamer in het kantongericht. Een korte, wat gedrongen man, met de ogen van een slimme vos die ons van achter een goudomrand brilmontuur onderzoekend opnemen. Buurlage studeerde aan het begin van de oorlog af. Hij was aan zijn studie rechten begonnen op aandrang van zijn familie. Het rechterschap was aan moeders kant immers een traditie. Na een gebruikelijke carrière van waarnemend griffier via rechter in een meervoudige kamer is hij nu reeds 24 jaar kantonrechter eerste klas. Volgend jaar gaat hij met pensioen. Buurlage ziet zijn rechterschap als een soort roeping.
Het rechterschap is natuurlijk niet alleen een kwestie van het uitoefenen van een zwaar en moeilijk en hard vak. Maar het is natuurlijk, als je de roeping ertoe mist, moet je er vooral niet aan beginnen. Want het blijft natuurlijk toch altijd een vrij matige bezoldiging. Vergelijkend met een, laat ik zeggen, hoofd, soms zelfs hoge hoofdambtenaar van een ministerie. Daar zijn ook deze rangen aan gekoppeld.
Wat verdient u?
Wilt u dat, moet u dat weten? Of wilt u dat weten na de inhoudingswet?
Ik wil gewoon weten wat u verdient.
Als u, kunt u het er misschien uithalen. Voor de inhoudingswet was het bijna 110.000 gulden. Mm. En het is nu gezakt tot daaronder, tot onder de 100.000 gulden.
Hoe bent u ertoe gekomen rechter gaan studeren en de wens om rechter te worden? Wanneer is die opgekomen?
Dat is een soort van bepaling die je dan... Het is erfelijk. Het is een soort van voorbestemdheid. En ik moet u zeggen, ik heb daar nooit moeite en last mee gehad. Ik ben rechten gaan studeren. En ik wilde inderdaad toen wel in die rechterlijke macht. Maar er zat dus een sterk factor in van... Ik wil graag rechter worden, want dan kan ik mensen helpen.
Huurzaken krijgt u voor uw mensen die op een bepaald moment hun huur niet meer kunnen betalen. Ja. In hoeverre is het dan toch niet zo dat... Want u moet dan recht spreken en u bent wat dat betreft gebonden aan juridische regels. U zult in veel gevallen die mensen moeten veroordelen. Moeten zeggen van hoor eens...
Je gaat eruit. Ontruiming vindt alleen maar plaats. Veroordeling tot ontruiming op korte termijn. Wanneer duidelijk blijkt van onwil van de kant van de huurder. En van wie niet aanstonds blijkt dat hij gewoon het met andere dingen zijn geld besteedt. Dat hij op vakantie gaat of dat hij dure dingen koopt. In zo'n geval krijgt hij altijd gelegenheid. Het staat trouwens in de wet. Dan krijgt hij een soort, zoals dat heet, een terme de grâce om die huurachterstand nog aan te zuiveren. Ja. Er kan zich een geval voordoen dat je denkt, ja, luister eens, je hebt het zo onvoorstelbaar laten zitten bij die werkgever. Je bent om de haverklap telkens maandag ziek, terwijl je in wezen niks mankeert, maar met een kater rondhangt. Ik heb het ook wel eens meegemaakt van iemand die duidelijk probeerde er een uitkering uit te halen om dan verder maar zo min mogelijk actief bezig te hoeven zijn, althans in dat specifieke arbeidsverhouding. En dan zeg ik als oudere, en ik zou dat van mijn kinderen ook graag willen, en wil ik ook, en dat gebeurt ook wel. Luister eens, als je een overeenkomst aangaat om enerzijds je arbeid te leveren, aan de andere kant daarvoor beloond te worden, dan moet je daar beginnen met te proberen daaraan inhoud te geven, daaraan je verplichtingen te voldoen. In andere woorden,
vindt u iemand op dat gebied een zekere verloedering gaande is? Want dat proef ik er een beetje
uit. Het woord verloedering neem ik nooit in mijn mond. Het heet dan tegenwoordig wat zwakker normvervagend. Ja, ik vind dat erg moeilijk, want het is inderdaad een uitermate vaag begrip natuurlijk. Maar ik heb wel eens een keer, soms wel eens de indruk, en dan ga ik dus mij op politiek terrein begeven, en dat zal ik nooit doen en dat mag ik ook nooit doen, dat de mogelijkheden om ook een menswaardig bestaan te leiden uit hoofden van overigens gerechtvaardigde en zeker passende uitkeringen, in plaats van de handen uit de mouwen te steken. En dat is misschien in huidige situatie, in uw leeftijd genoten, minder sterk en minder streng. Maar zo ben ik nou eenmaal opgevoed. En zo is mijn generatie natuurlijk ook enigszins.
Maar is dat ook misschien een nadeel af en toe voor u? Dat u zo vastzit aan die opvatting?
Ik moet mij herhaaldelijk, meneer Simons, ik moet mij herhaaldelijk voorhouden dat er nu eenmaal in iedere generatie andere mensen, ook een ander soort mensen optreedt.
Ja, maar
dan ik zelf ben. Dat is een duidelijke zaak. Daarom vind ik dat je als ouder wordend rechter, dat kan ik van mezelf zeggen, want ik ben nu 68... dat ik dan voortdurend beducht moet zijn dat ik niet conservatief ga denken. Dat ik niet ga denken, het is vroeger altijd beter. Maar en de jeugd van tegenwoordig is zoveel minder dan vroeger, want het is gewoon niet waar.
En betrapt u zichzelf er wel eens op?
Ik houd het me voor. En dan heb ik natuurlijk het grote voordeel dat ik met mijn kinderen, met wie ik een hele grote band heb.
U vraagt ook wel eens aan uw dochter of uw zoon
iets
over een zaak?
Aan mijn zoon vraag ik geregeld, herhaaldelijk.
Dan legt u een zaak voor en dan zegt u
Ja, dat doe ik geregeld. Ik heb bovendien een schoondochter die jurist is, dus daar bespreek ik nog alle zaken mee.
Hoe stelt een rechter zich eigenlijk op de hoogte van wat er zich in de wereld om hem heen afspeelt? Het rechterschap immers is een eenzaam beroep. Aan de ene kant moet je je enigszins afzijdig houden van de samenleving, omdat je anders onpartijdig zou zijn. Maar aan de andere kant moet je wel weten wat er in die samenleving omgaat. Burlage is lange tijd voorzitter van de Rotary Club in Bilthoven geweest. Een Rotary Club is een vereniging van zakenlieden en invloedrijke ambtenaren ter onderlinge hulpverlening en bevordering van de handel. Zo lezen we in het woordenboek.
Een van de redenen waarom ik gaarne ben toegetreden tot een Rotary Club is met name omdat ik zo graag wilde weten hoe het bij andere mensen gaat, hoe het bij andere beroepen en bedrijven en functies gaat.
Dus u ziet jullie lidmaatschap van de Rotary Club als een soort contact met de gewone wereld?
Een venster naar buiten. En dan kunt u zeggen, ja, dat is, wat het overigens niet is, gelukkig, dat is dan een elitaire groep van allemaal mensen die een verantwoordelijkheid dragen in een beroep en bedrijf.
Waarom denkt u dat ik dat ga zeggen? Vindt u dat zelf?
Omdat dat nogal eens een keer in de pers zo wordt genoemd. Ik heb een heel mooi artikel gelezen in De Tijd. Misschien weet u wat ik bedoel. En daar is toen over een Rotary Club in het zuiden des lands een nogal raljerend artikeltje. Ik vond het trouwens niet eens slecht, hoor, moet ik u zeggen. Want er kwam wel uit voor wat onze doelstellingen zijn. Daar is zo'n min of meer raljerend artikel in verschenen. Met foto's van een lunch. En dan zeg ik, ja, maar hoe moet je anders in ons vak? En zo u wilt, een vak dat wat buiten de samenleving staat. Niet boven de samenleving, maar buiten de samenleving. Hoe moet je anders komen aan je kennis van wat er in die samenleving omgaat? Ik zou het op het ogenblik niet weten. Maar om te zeggen, kijk eens, nou moet ik nou maar eens een keer voor een maandje een kamer huren in de Lombok of op het Houtplein, een voorbeeld te noemen, en als met de mensen gaan omgaan en praten. Dat is een moeilijke zaak. Ik kom bij voorkeur ook nooit in cafés. Nooit.
Waarom niet?
Omdat ik mij buiten de, niet de samenleving, maar buiten de sfeer wil houden waarin ik eventueel toch, althans mijn onafhankelijkheid eventueel zou kunnen worden bedreigd. Maar aan de andere kant moet ik toegeven dat ik tegenwoordig, de laatste jaren, wel eens wordt geconfronteerd met, ook in de rechtszaal, tamelijk agressief gedrag. En daar klagen mijn ambtgenoten ook wel eens over. En die komen dat bij mij rapporteren, omdat ik nou eenmaal hier hoofd van dit kantongerecht ben.
Noemt u zo'n geval?
Nou, ik ben ook wel eens bedreigd op een strafzitting.
Maar hoe ging dat dan? Beschrijf
je dat? Iemand die meende dat hij niet veroordeeld kon worden, dat hij zegt, Pas op, ik sleur je van de tafel vandaan en ik zal je weten te vinden en ik blijf buiten op je wachten.
Wat deed je?
Toen heb ik tegen de deurwaarder gezegd en tegen de parketwacht: wilt u meneer de zaal uitgeleiden? En die zijn toen zo vriendelijk geweest uit eigen beweging om te kijken of die meneer buiten wachtte, wat natuurlijk niet het geval was, dus ik ben rustig naar huis gegaan. Ik ben ook wel eens gevolgd.
Maar nog even op die zaak terugkomend. U bent een mens, hè, alhoewel een rechter bijna zoiets is als een god.
Nee, dat vind ik helemaal niet. Ik vind het een van de grootste waarden van de rechtspraak is dat die door mensen, zoals u en ik, wordt uitgeoefend.
Maar als u dat erkent, dan moet het dus heel veel invloed op u hebben als iemand u bedreigt.
Nou, ik ben daar ook wel ongelukkig over. Ik hou me dan, wat je de Engelsen noemen, een stiff upper lip. En ik doe alsof het me niets doet. Maar ik vind dat wel heel vervelend.
Maar kunt u dan nog vonnissen in zo'n zaak?
Ja, dat zal ik moeten.
Tot zover de Utrechtse kantonrechter Burlage over de Rotary Club als zijn venster op de samenleving. De Rotterdamse hoogleraar in het strafrecht, professor Franken, zei hierover: een rechter is iemand die vrij geïsoleerd leeft. Hij wisselt van gedachten met zijn collega's. De mensen waarover hij oordeelt staan ver van hem af. De president van de Amsterdamse rechtbank, meester Ascher, u hoorde hem al eerder, is dat maar gedeeltelijk met Franken eens.
Inderdaad, wat wel waar is wat Franken zegt, dat is dat je in een zeker isolement gedrongen wordt. Ook al zou je dat zelf niet willen, dan loop je gevaar als je dat isolement niet af en toe je laat aanleunen. De kans, het risico dat je door een al te veel aanraking met vele maatschappelijke problemen in een positie komt waarin je geloofwaardigheid ineens in het gedrang is. Ja, dat risico mag je niet nemen. Dat wil niet zeggen dat je nou alleen maar je vrienden zoekt in de eigen beroepsgroep. Dat is bepaald niet waar. Ik heb diverse vrienden in de advocatuur en in alle mogelijke beroepen en eigenlijk eerlijk gezegd juist maar weinig in de eigen rechtelijke macht. Ik heb altijd mijn vrienden bij voorkeur gezocht in andere beroepen. Maar het is niet zo dat je overal en met iedereen kunt omgaan en overal kunt komen zonder dat risico te lopen. Je wordt dus ook geïsoleerd. Je merkt dat.
Maar het is waarschijnlijk toch ook wat u prettig vindt. Ik denk dat u het wel prettig vindt een borreltje te drinken in de Rotary Club, maar niet in Kraakcafé De Pijp.
Ik denk dat u zich daarin vergist. Ik hunker er wel eens naar om in Kraakcafé De Pijp een borreltje te drinken. Maar ik denk dat ik daar niet erg welkom zou zijn. Ik denk dat men mij met groot argwaan zou bekijken. Ik geloof dat ik heel graag juist met milieus om zou gaan waar ik niet kan komen. Niet omdat ik me er mee verwant voel in die zin dat ik daar altijd in zou verkeren, maar wel omdat ik er meer van zou willen leren kennen en begrijpen. Ik heb wel eens het gevoel dat ik door die wisselwerking van een noodzakelijke afstand tot de belangen waarmee je te maken hebt en de wijze waarop je dus op een afstand gehouden wordt, dat je daardoor te ver afstaat van de mensen over wie je moet oordelen. En dat je dus niet op authentieke wijze inzicht hebt in de problemen die daar leven.
Op dus naar Kraakcafé De Pijp, alwaar we kraker Jack van Lieshout uit de Amsterdamse staatsliedenbuurt aan de tand voeren.